Welkom bij de Go & Tell podcast, waarin je wordt bemoedigd en opgebouwd. Vandaag kun je luisteren naar David de Vos tijdens The Night of Hope. Een boodschap van geloof, hoop en liefde. De titel is Lef.
Dat wij gelovigen uit een mooi hout gesneden zijn, dat wil ik je laten zien met het volgende verhaal. En God is een God van liefde, maar hij is ook een held. Hij is beter dan Superman. Beter dan Spider-Man. Hij is beter dan Messi. Iemand was het ermee eens, dankjewel. Weet je, we hebben overal, onze wereld zit vol met helden. En we hebben ook helden nodig. Maar er is maar één held die overal tegelijkertijd kan zijn. En zijn naam is Jezus. En hij is hier. En we gaan hem vanavond ontmoeten. En tijdens mijn voorbereiding, want zo gaat het, dan denk ik na over wat ik ga zeggen. En dan denk ik na en dan vraag ik ook aan God, Heer, wat wilt u dat ik zeg? En er was één verhaal wat steeds bij me terugkwam. En ik dacht, ja, het is zo'n bekend en ook wel cliché verhaal. Maar er zitten ook zulke mooie dingen in dat ik het je niet wil onthouden. Dit is mijn eerste verhaaltje. Dan komt er een tweede verhaaltje. En dan ben ik klaar. Is dat goed? Ben u er klaar voor?
Ja.
Verhaal staat in 1 Samuel 17. En het gaat over een jonge held en zijn naam is David. Nou, dat is toevallig. Het zit denk ik in de naam. David betekent geliefde. En David was de jongste jongen van zijn familie. En u kent het verhaal, hè? De profeet Samuel die was erop uitgestuurd om een nieuwe koning aan te stellen voor Israël. God die had problemen met Saul, want Saul die probeerde eigenlijk alles op zijn eigen manier in te vullen. En dat is ook zo in ons leven. Hè? Als we altijd zelf de regie hebben, dan geven we God niet de ruimte om ons leven te leiden. En God die kon er niet meer mee werken, dus hij ging op zoek naar een plaatsvervanger. En de Heere God zei, die allerkleinste jongen, daar waar niemand het van verwacht. God is er goed in om de dingen te gebruiken die wij een beetje raar vinden. Daarom gebruikt hij ook mij. De dingen te gebruiken waarvan we het nooit hadden verwacht. Dat we zeiden, nou, als God hem of haar gebruikt, nou, dan moet het God wel zijn, want anders dan. En dat is wat hij wil, want hij wil de eer en hij wil de credit. Hij wil dat we weten dat de kracht bij hem vandaan komt. Nou, ook David was gewoon een simpele, eenvoudige jongen. En je kent het verhaal, Israël die had een probleem met de Filistijnen. Weer eens, alles naar de Filistijnen, daar komt dat bekende spreekwoord van. En ze waren tegenover elkaar gezet. En de Filistijnen hadden een plan bedacht dat ze een man genaamd Goliath, ik heb even uitgerekend, hij was 3 meter lang. Dat is bijna dubbel zo groot als dat ik ben. Dat is best wel lang. En hij had een panzer om van volgens mij 75 kilo. Alleen al als trui, zeg maar. Dat is best wel fors. En hij kwam als vertegenwoordiger van de Filistijnen naar buiten en zei, oké, jongens, we kunnen lang en breed vechten tot aan ons wegen, maar we doen gewoon 1-1, weet je. Als iemand mij kan verslaan, dan hebben jullie gewonnen. Dat was zijn uitdaging. En dat deed hij niet 1 keer, maar 40 dagen lang. Elke ochtend verscheen hij weer en maakte hij die Israëlieten belachelijk. Dat niet alleen, ook hun God. En ja, als je daar aan zit, heb je een probleem. Want als je God begint uit te dagen, dan krijg je een antwoord. Altijd. Want hij heeft gezegd, zoek en je zal vinden. Klop aan de deur en die deur gaat open. Altijd als je zoekt, zul je vinden. En hij had de God van de hemel had hij uitgedaagd. Nou, een heel verhaal over hoe die allemaal uitzag. En hij zei van, hé, breng mij iemand. En dan staat er in 1 Samuel 17, vers 11. Bij het horen van deze woorden van Goliath stonden Saul, dat was de koning, en het leger van Israël verlamd van schrik. Ze zeiden, ja, wat moeten we nou tegen die man? En dan staat er in vers 12, David was een zoon van Isaï uit Bethlehem, dat in de streek Ephrata in Juda ligt. Deze Isaï had 8 zonen. En hij was in de tijd van Saul al te oud om nog onder de wapenen te gaan. Maar zijn 3 oudste zonen, die strokken ten strijde. Nou, David was eigenlijk nog te jong om mee te vechten. Hij moest bij de schapen blijven. Maar de oudste zonen van deze man, die waren bij dat spektakel. En dan staat er op vers 17, op een dag, een mooie verhalen, zei Isaï tegen zijn zoon David, hier heb je een zak geroosterd graan en 10 broden. Breng die snel naar je broers in het legerkamp. En deze 10 kazen, die moet je aan hun bevelhebbers geven. En vraag je broers hoe het met ze gaat en neem van hem een levensteken mee terug. Nou, zei de vader David, joh, ga eens kijken hoe het is met je broers. Ga eens kijken of ze die Filistijnen al de pan in hebben gehakt. En laat me weten dat het goed gaat met ze. Neem wat lekkers voor ze mee. Dus David die gaat op pad. Hij laat zijn schapen achter bij iemand anders die op dat moment op zijn schaapjes let. En hij gaat naar de legerplaats. Dan staat er in vers 21. Even kijken, laat ik zo. Nee, ik ga even terug naar 20. De volgende ochtend vroeg ging David op weg met de proviant zoals Isaï het hem had opgedragen. Zijn kudde die liet hij achter onder de hoeders van iemand anders. En hij kwam juist bij het wagenkamp aan toen het leger onder het aanheffen van strijdkreten de linies betrok. Nou, dan moet je even voor je zien. Ik weet niet of je wel zo'n film hebt gezien met van die oude legers die tegen elkaar. Dat is gewoon zo. Dat is niet van, weet je wel, staan, maar dat is. Weet je wel, staan die gasten tegen elkaar. En op dat moment komt David aangelopen. Het moet een indrukwekkend gedoe zijn geweest. En als hij daarnaar kijkt, is hij onder de indruk. En dan staat er, David die gaf zijn spullen af aan de fourier. En die haastte zich naar die gevechtslinie. Dus hij bleef niet vanaf een afstandje kijken, maar hij mengde zich onder de dappere krijgshelden van Israël. Dan moet je lef hebben, toch? Als je daarmee wil bemoeien. Maar David die had lef, dus hij ging zich onder die gevechtslinie begeven. En dan staat er, terwijl hij met ze aan het praten was. Hij ging naar de gevechtslinie. Daar vond hij zijn broers. En hij vroeg hun hoe het met ze ging. Dat is ook wel leuk. Als je erover nadenkt dat je je klaarmaakt om te vechten. En dan komt je kleine broertje aan. Dan sta je stoer te doen hè, met je vrienden. Komt ineens een klein kereltje aan. Jongens, hebben jullie mijn broers gezien? Oh, daar zijn jullie. Papa wil weten hoe het met jullie is. Die jongens die dachten, nou. Dus ze schaamden zich al een beetje voor hun broertje. En terwijl hij met ze staat te praten, trad uit de Filistijnse gelederen de kampvechter naar voren, Goliath uit Gat. En David die hoorde hem, de Israëlieten, uitdagen zoals hij elke dag deed. En bij het zien van Goliath rende de Israëlieten angstig weg. Zien jullie die man daar, zeiden ze tegen elkaar. Israël vernederen, daar is het hem om te doen. Wie hem verslaat, zal door de koning met de rijkdommen worden overlaten. Bovendien krijgt hij de koningsdochter, ik hoop dat ze er leuk uitzag, tot vrouw. En wordt zijn familie vrijgesteld van belasting. Dat was de ultieme uitdaging om die kerel te verslaan. Je kreeg zoveel beloningen. En David die vroeg in vers 26 aan de soldaten die in zijn buurt stonden. Wat, zegt hij, gebeurt er met degene die die Filistijn daar verslaat en Israël van deze schande bevrijdt? Wat denkt die onbesneden Filistijn wel? Dat hij de gelederen van de levende God durft te beschimpen? Ja, en de soldaten die herhaalden tegen hem wat ze zojuist hadden gezegd. David die dacht bij zichzelf, what in the world? Waarom zo'n enorme beloning? Die kerel heeft een probleem niet alleen met ons, maar is dat onze God belachelijk te maken. En als je aan mijn God zit, dacht ik, ja, dan heb je een probleem. Dus om het zeker te weten dat hij en de koningsdochter nooit meer belasting hoefde te betalen. Hij zei, is dat de beloning? Ja, zei ze, dat is de beloning. En dan staat er in vers 28, dit is zo'n typisch leuk moment. Toen David's oudste broer, Eliab, hem met de soldaten hoorde praten, viel hij woedend uit. Wat doe je eigenlijk hier? Hoor jij niet in de woestijn op je schaapjes te passen? Echt iets voor jou om met je brutale neus vooraan te willen staan als er gevochten gaat worden. Eliab die schaamde zich kapot, weet je wel. Die denkt die kleine druk te maken. Allereerst komt hij al hier, zet hij me voor joker. Dan gaat hij nu ook nog eens een keer een grote mond hebben over, want dat valt toch eigenlijk allemaal wel mee tegen die Goliath, weet je wel. En hij, ik zal hem eens even op zijn plaats zetten. Hij zegt dus, hey, wat doe je eigenlijk hier? Echt dat voor jou om vooraan te willen staan op het moment dat we gaan vechten? He? Ga lekker terug naar je schaapjes. Dat is wat hij tegen David zei. En dan staat er in vers 29, typische broersruzie. Wat doe ik nu weer verkeerd, zei David. Ik vraag het toch alleen maar. Je moet maar nalezen, het staat allemaal in de Bijbel. En zeggen sommige mensen zeggen dat de Bijbel saai is. Dat is onvoorstelbaar. Hij draaide zijn broer de rug toe. En hij legde zijn vraag nog aan anderen voor. En hij kreeg hetzelfde antwoord. En het staat er in vers 31, Davids vragen bleven niet onopgemerkt, maar ze vertelden ze door aan de koning. Nou, ik zal je vertellen, als iets bij de koning ter oren komt, dan is het niet omdat iemand iets in zijn oor heeft gefluisterd aan de andere kant van de legermacht. Als ik iets aan u vertellen wil, dan heb ik een prachtig mooi microfoontje voor. Komt het over? En ik bedoel, aan het einde, ik kan iets roepen. En aan het einde van de avond zegt, nou, David zei zus en zo, en u heeft het allemaal geweten. David, in deze periode, die zei niet tegen één iemand van, nou, dat moet toch, die Filistijn. Maar hij ging rond. Hij was iedereen aan het ophitsen. Hij zegt, dat moet toch te doen zijn. Die gast moeten we toch gehakt van kunnen maken. Waar zijn jullie toch bang voor? Waar laat je je door leiden? En besides, weet je wel, hij zit aan onze God. En dat is niet oké. En als hij aan onze God zit. Nou ja, uiteindelijk hadden ze zoveel last van hem, dat zelfs de koning erover hoorde. Dan loopt hij een kereltje rond en die zegt dat hij best Goliath. En Saul die zegt, nou, laat hem komen. Saul, die is bij hem. Die vraagt hem bij hem. En dan zegt hij, joh, vanwaar die commotie? En David die zegt tegen Saul, we hoeven om de Filistijn toch niet de moed te verliezen, heer? Weet je wat? Ik zal met hem het gevecht aangaan. En Saul die zegt, je kunt er onmogelijk aan. Je bent nog maar een jongen. En hij is van jongs af aan al gewend om te vechten. Nou, zegt David, ik heb altijd de kudde van mijn vader gehoed. En wanneer een leeuw of een beer kwam om een schaap of een geit uit de kudde te stelen, moet je opletten, hè? Ging ik erachteraan, overmeesterde ik hem, redde het dier uit zijn muil. En dan staat er, en als hij me wou aanvallen, je moet vooral een leeuw van zijn prooi beroven, maar goed, als hij me wou aanvallen, greep ik hem bij de kaken en sloeg ik hem dood. Over helden gesproken. Ik bedoel, deze gast was iemand. Ik ben blij om David te eten. Weet je, ik zal je eerlijk zeggen, ik herken me niet enorm in dit verhaal. Ik houd gewoon bij spierballen bij mijn jongens, weet je wel, lijntjes losmaken uit het riet en zo. Dat is mijn kracht. Maar David zei, leeuw en beer heb ik verslagen. En dus, weet je, die gast, die gaat eraan. En als ik hierover nadenk, dan denk ik, wat een beeld, wat een held. Ik bedoel, hij was schaapzetter. Misschien had hij honderden schapen. En er komt een leeuw, steelt één schaap. Dan zou ik zeggen, ja, dat is pech. Schaapie weg. David niet, weet je. David die zei, erachteraan. Pak die leeuw bij zijn kaken. Met net zo lang totdat hij zijn schaap loslaat. En als die leeuw dan boos werd, weet je wel, slacht hij hem gewoon af. Wat een held. Amen. Ja, toch? Amen. En je vraagt je misschien af, waarom vertel ik jou deze verhalen over koning David? Thuis of net ervoor. Ik zal je vertellen waarom. Omdat deze held is een symbool van mijn absolute held, Jezus Christus. Amen. Hij zei namelijk precies hetzelfde doen. In het Nieuwe Testament zei het dat al had hij 100 schapen en was er 1 verloren. Weet je wat hij deed? Hij laat die 100 achter op zoek naar die 1. In de kaken van de leeuw van de Satan. Slaapt net zo lang totdat hij loslaat. Roept net zo lang totdat je je overgeeft. Jezus maakt jacht op jou. Wauw. Omdat hij van je houdt. Ik zou je willen vertellen, ik geloof dat God geen rust heeft voordat hij al de mensenharten tot zich getrokken heeft. Dat is zijn hart. Hij houdt van ons. En hij is een held die echt ook in ons leven dingen toestaat om jou naar zijn hart toe te trekken. Dat is de reden waarom ik het heb over zo'n held als dat we hier lezen. En nou, we kennen het verhaal, hè. Leeuwen, beren heb ik verslagen. Bla, 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 bla. En dan staat er, de Heer die me gered heeft uit de klauwen van leeuwen en beren, die zal me ook redden uit de handen van deze Filistijn. Nou, ga dan, zei Saul tegen David. En mogen de Heer je bijstaan. Hij gaf hem zijn uitrusting. Nou, dat was veel te zwaar. Weet je, David kon het helemaal niet aan. Uiteindelijk gaat hij met zijn stok en met zijn slinger. Nou, u heeft allemaal wel, misschien op school, David met zijn slinger, die was voor niemand. Hij is allemaal zo mooi geromantiseerd, maar man, ik denk echt dat hij toch ook wel een beetje nerveus was. Denkt u niet? Als je, ja, ik kan het een beetje vergelijken misschien met wat ik nu hier doe. Ik sta op een podium te praten tegen een zaal vol mensen. Daar moet je ook een beetje lef voor hebben. Maar als ik hier ga staan, komt er iets over me. Dan is het alsof er iets uit de hemel, vanuit mijn binnenste, contact probeert te maken. Het gaat verder dan wie ik ben. Ik denk dat David zoiets gevoeld moet hebben. Dat hij dacht, ik doe dit niet voor mezelf, maar ik doe dit voor een speciaal doel. En als hij er dan heen gaat, hij pakt zijn stok, zocht 5 ronde stenen uit de rivierbedding, stopte die in zijn herderstas en toen liep hij op de Filistijn af met zijn slinger in de hand. Met zware stappen kwam die Filistijn op David af, voorafgaand door zijn schildknaap. Hij nam David, een knappe jongen natuurlijk, met rossig haar, geringschattend op. En hij zei, ben ik soms een hond dat je met een stok op me afkomt? En hij vervloekte David in de naam van zijn goden. Nou, man. Ik bedoel, wij zouden zeggen, weet je wel, in de kerk. Nou, David, die ging uitstappen, weet je wel. Uitstappen. David stapt uit. In zijn eerste uitstapmomentje wordt hij gewoon vervloekt. Door een verschrikkelijk enge kerel. Ik zal je vertellen, ik heb het wel eens meegemaakt. In samenkomst, grote samenkomst. En ineens staat er een heks, een witch doctor. En die probeert mij te vervloeken en te verwensen, omdat ze niet op kunnen tegen de stroom van licht vanuit mijn hart. Daar zijn ze bang voor. Satanisten, het kan ook zijn dat je hier bent. Jezus houdt van je. En er is geen kracht zo groot als die van hem. Maar je moet eens over nadenken. Satanisten vervloeken alleen maar christenen. Geen moslims. Of hindoes, of weet ik wat. Of misschien de buurman als ze die niet leuk vinden. Maar verder richten ze zich op het licht. Waarom? Omdat er een strijd is gaande om leven en dood. En weet je, de duivel die wil niet dat mensen in het licht van Jezus stappen. Dan is hij ze kwijt.
Dit was het eerste deel van de boodschap Lef. Wil je reageren op deze podcast of meer informatie over onze activiteiten? Kijk dan op goandtell.nl.
Het werk van Go & Tell wordt mede mogelijk gemaakt door onze donateurs. Geniet jij ook van mijn boodschap? Help ons dan deze over de wereld te verkondigen en word donateur. Ga naar goandtell.nl, want met jouw hulp kunnen we nog meer mensen bereiken.